Als u meeleest, mag u het alvast opzoeken. Matteüs 21. We lezen straks, of zometeen, de eerste 11 versen. Cadeautjes houden we van, toch? Best leuk om te krijgen. Wat is nou belangrijk als je een cadeautje geeft aan een ander? Wat is dan belangrijk, waar denk je dan vaak aan? Denk je aan die persoon, denk je aan, ja, hoor ik, zie ik hier iemand knikken. Je denkt aan de persoon, waarom? Waarom denk je aan die persoon als je een cadeautje voor hem of haar wil kopen? Je wil die blij maken. En dan is het dus belangrijk dat je je inleeft. Het is wel leuk om iets te krijgen waarvan je denkt, nou daar heb ik ook echt iets aan. Met een verjaardag of zoiets, of een jubileum of noem maar wat. Eigenlijk, het verhaal wat we zo meteen gaan lezen, gaat daar ook over. Alleen dan gaat het net andersom. Het is zo vervelend als je een cadeautje krijgt en je komt erachter, ik heb er niks aan, die persoon heeft het helemaal niet gesnapt. Maar in dit verhaal heeft de persoon die het cadeau geeft er alles van gesnapt, alleen degene die het in ontvangst neemt, die begrijpt het niet. Die ziet het cadeau, maar ziet niet echt dat het een cadeau is voor specifiek hem of haar. En we gaan lezen over de intocht in Jeruzalem van de Heer Jezus. We hebben er een aantal liederen over gezongen. En de vraag in het verhaal wordt vrij snel, ook al hebben we het net gezongen, kom Heer Jezus, we zijn er klaar voor, we willen het feest vieren, we erkennen u als koning, we erkennen u als onze Heer. De vraag in dit verhaal is toch, ben je er eigenlijk wel klaar voor als de koning komt? Ben jij klaar voor de koning? Met die vraag wil ik beginnen. En om ons goed eerst in te leven in degene die dit verhaal hebben meegemaakt, waarin het echt is gebeurd, waarin ze de Heer Jezus daadwerkelijk op dat ezelsveulen Jeruzalem binnen zagen komen, wil ik graag terug met jullie naar Genesis. Het is heel belangrijk om terug te gaan naar Genesis, om echt te snappen wat is er nou eigenlijk bedoeld met die intocht in Jeruzalem. En dan gaan we terug naar het moment dat, ja, u ziet hier de tabernakel, zo snel gaan we nog niet. We beginnen bij Genesis 1, waar God de wereld schept en waar we vorige week al zeiden, hij mensen maakte naar zijn gelijkenis, of ik stelde het in de vraag, wil jij iets van God laten zien in deze wereld? Wil jij iets van God vertegenwoordigen? God heeft het namelijk zo bedoeld toen hij de mens maakte, dat iets van zijn gelijkenis zichtbaar zou worden. En we weten ook dat het mis is gegaan. In Genesis 3, de mens laat zich door Satan verleiden en geeft de heerschappij die God eigenlijk aan de mens had gegeven om over de dieren te regeren, om over de aarde te regeren, die geeft ze uit handen. Ze denkt dat ze het doet door zichzelf aan God gelijk te stellen, maar we snappen natuurlijk allemaal dat kan helemaal niet. En dat was de zondeval. En daar waar het mis is gegaan, pakt Genesis het verhaal weer op met Abraham. Abraham die daar weg wordt gehaald uit Irak. Die wordt geroepen, die nomaden, dat rondtrekkende volk. En waarvan wordt gezegd, Abraham, pak je spullen en ga naar de plaats die ik je wijzen zal. En tussen Abraham en Maleachi, het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, gaat dat hele verhaal van het Joodse volk zich ontvouwen. Eerst begint het bij Abraham, Isaac en Jacob. En dan komen de nakomelingen van Jacob, die 12 zonen, die uiteindelijk in Egypte terechtkomen door Jozef, die daar eerst nog onderkoning wordt. En daar lijkt het verhaal nog heel goed te gaan, maar uiteindelijk belandt dat volk in slavernij. Maar God redt ze uit de slavernij, hij haalt ze eruit. Hij brengt ze uit Egypte door die woestijn heen, het heeft wel 40 jaar moeten duren, maar daar gebeurt iets heel belangrijks. God gaat met dat volk meereizen, zichtbaar. God gaat bij zijn volk wonen. Hij doet dat door in de eerste plaats hun de 10 geboden te geven, maar hij geeft ze ook nauwgezette instructies over de tabernakel, waarvan je hier een plaatje ziet. Die tent waar God woonde in het heilige der heiligen. Zichtbaar door die vuurkolom in de nacht en de wolkkolom overdag. Dat was het teken voor Israël. God leidt ons steeds opnieuw. En zodra die vuurkolom of die wolkkolom in beweging kwam, moest het hele volk de tenten in elkaar, of uit elkaar halen, alles inpakken en op reis gaan. God woonde onder zijn volk. Dat is altijd het ideaal van God geweest. God die bij mensen wilde zijn. En dan vervolgt het verhaal zich door de richteren heen, door de koningen heen. Als ze zich eenmaal gevestigd hebben in dat land wat God hen gegeven heeft. En dan verandert de tabernakel in die tempel die ze mogen gaan bouwen. Een prachtig huis van God. David mocht hem niet bouwen, maar Salomo mocht hem bouwen. Want aan de handen van David kleefde te veel bloed. Salomo mocht een huis voor God maken en opnieuw werd zichtbaar, God wil bij zijn volk wonen. En op de achtergrond speelt nog steeds de belofte die God aan Abraham heeft gegeven, niet alleen om hem te zegenen, maar om door hem, door zijn volk wat uit hem zou komen, de hele aarde te gaan zegenen. Dus dat dit gebeurt, dat God in die tabernakel woont, dat God in die tempel woont, was een zegen voor Israël, maar het was tegelijkertijd een zegen voor de hele wereld. Zo zou gaan blijken. We lezen zo'n prachtig verhaal over hoe dat eruit ziet, dat God onder zijn volk woont. En we lezen het in de woorden van Jesaja, als hij de heerlijkheid van God de tempel ziet vullen. Hij ziet alleen de zomen, stukken lap, zal ik maar zeggen, om het even wat visueler te maken, van Gods, van wie God is, die ziet hij in die tempel. En zelfs dat, alleen maar een stukje van Gods kleed, is genoeg voor Jesaja om te roepen, wee mij, onreine van lippen. Ik kan toch niet bij God zijn. Maar gelukkig, God had zijn 10 geboden gegeven, hij had de wet gegeven, waardoor het volk steeds opnieuw heilig kon leren leven. En dat was belangrijk voor God. Want God had gezegd, als jullie je daaraan houden, als jullie je aan mijn wetten houden, dan kan ik bij jullie zijn, dan kan ik jullie zegenen en kan ik door jullie heen de wereldvolkeren zegenen. Maar als jullie van mijn wet afwijken, dan slaat die zegen om in vloek. En hoe vaak is dat niet gebeurd? Dan kom je bij dat moment waar Israël uiteindelijk in ballingschap wordt gevoerd. God had de tempel verlaten. Dat is een vreselijk moment voor het volk Israël. Ze worden in ballingschap weggevoerd. Maar gelukkig, er komt na vele jaren bidden een keer in het lot van het volk Israël. Ze mogen terugkeren naar Jeruzalem. En wat doet Nehemia? Hij krijgt de opdracht om de tempel te herbouwen. Maar het rare is dat God niet gelijk zijn intrek neemt in dat huis. De profeet Ezechiël voorzegt wel, God zal weer terugkomen, zal weer onder zijn volk wonen, maar het is nog niet gebeurd. En van daaruit, vanuit die verwachting dat God terug zou komen, die zo sterk leeft bij het Joodse volk. De Messias komt terug. Gods heerschappij komt terug. God zal weer onder zijn volk wonen. Komen we aan bij het evangelie van Matteüs. Met deze voorgeschiedenis moeten we dit verhaal lezen. Anders gaan we hem verkeerd begrijpen. Je mag met mij meelezen. Matteüs 21 vers 1 tot 11. En toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus 2 discipelen uit en zei tegen hen, ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heer ze nodig heeft en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd omdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei, zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u. Zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een juk dragende ezelin is. De discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde, riep Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei, wie is dat? De menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. hou die verwachting vast. Waarvan ik net een heel stuk geschiedenis heb verteld van dat volk Israël. We zijn aangekomen bij het plaatsje Betfage, waar de Heer Jezus is met zijn discipelen. Hij is op weg naar Jeruzalem. Hij had de 70, daar hebben we vorige week over gehad, al uitgezonden om die weg te bereiden, om de mensen klaar te maken voor de komst van de koning. In al die stadjes waar de Heer Jezus langs is gegaan, daar wisten ze al, Jezus komt eraan. En ook in Jeruzalem. En het plaatsje Betfage heeft een bijzondere betekenis. Heb je het nu niet mee kunnen lezen? Oh, nou, geluisterd, dat is ook goed. Als u even naar dit plaatje kijkt, dan ziet u op de achtergrond, het is een recent plaatje, ziet u de rotskoepel. Weet u wel, het heiligdom van de islam. Daardoor weet u dat dit een plaatje van met het zicht op Jeruzalem is. Zo dichtbij is het. En weet u wat Betfage betekent? Betfage betekent huis van onrijpe vruchten. Huis van onrijpe vruchten. Natuurlijk wel even bijzonder dat de Heer Jezus daar staat. Lucas vertelt wanneer de Heer Jezus daar staat en hij kijkt naar Jeruzalem, dat hij begint te huilen. Dat hij Jeruzalem ziet en begint te wenen en hij denkt, om even terug te komen op dat beeld van dat cadeau, ik ben hier gekomen voor jullie, maar jullie snappen het nog helemaal niet. Jullie zijn nog niet rijp om te begrijpen wat hier gaat gebeuren. Jullie zijn er nog niet klaar voor. Het is het huis van de onrijpe vruchten, maar het maakte wel deel uit van de stad. Het was misschien wel de verste uithoek van de stad, maar het maakte deel uit van de stad. En dat is belangrijk, omdat we in Johannes 12 vers 1 lezen dat de Heer Jezus op de zondag voor Pasen, voordat het offer daadwerkelijk wordt gebracht aan het kruis, wordt gehangen. Dat we lezen dat de Heer Jezus Jeruzalem binnenkomt rijden. Precies op deze dag, op de zondag, op de eerste dag van de week. Het is de eerste dag van de week. Komt de Heer Jezus op die plaats aan. Betfage, het huis van onrijpe vruchten. En hij beseft als hij daar is, Jeruzalem is er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor dat ik kom, maar toch kom ik. En het is wel bijzonder dat de Heer Jezus deze dag uitkiest om Jeruzalem binnen te rijden, want in het Joodse paasfeest is dit precies de dag dat het paaslam uitgekozen moet worden. U weet wel, het lammetje wordt geslacht waarmee het bloed ook op de deurposten werd gesmeerd toen het volk uit Egypte werd gehaald. Dat lammetje dat werd geslacht en dat werd ook opgegeten. Het paaslam moest worden uitgezocht op exact deze dag. 5 dagen voordat het paasfeest daadwerkelijk wordt gevierd. En op die dag gaat de Heer Jezus zich laten zien in Jeruzalem. Hij gaat zichzelf als het paaslam presenteren. En dan lezen we in vers 2 dat de Heer Jezus vraagt om een veulen. Een ezelsveulen. Samen met zijn moeder. Een klein veulentje. Ja, ik hoop voor het veulentje dat hij iets groter is geweest. Sorry. Dan deze. Maar waarom kiest de Heer Jezus nou dat veulentje uit om op te zitten? En waarom moet dat moederveulen erbij zijn? De natuur is zoiets prachtigs. Hè? Als de Heer Jezus dat veulen uitzoekt, dan weet hij dat veulen wil niet bij zijn moeder weg. Dus zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, zorg dat je ook de moeder meeneemt, want wanneer je dan dat veulentje leidt, dan gaat de moeder voor haar uit. Ze moeten bij elkaar blijven, anders gaat het ezeltje niet luisteren. Dus om Jeruzalem binnen te kunnen rijden, wordt de moederband tussen haar veulentje gerespecteerd. Ik vind dat zo'n mooi detail. Daar kan ik van genieten. De Heer Jezus heeft oog voor de natuur. En hij stuurt 2 discipelen, we weten niet welke het zijn geweest, maar hij stuurt ze vooruit en hij zegt, ga ze ophalen. En als je dan daar bent, daar waar dat ezelsveulen gebonden is, met een touw aan een paal of zoiets, in ieder geval zodat het niet weg kan lopen. En iemand vraagt je, waar heb je het voor nodig, wat is dit eigenlijk, wat gebeurt hier nou eigenlijk? De Heer Jezus kan zich dat natuurlijk voorstellen, dat iemand zomaar in jouw huis zou komen en iets wegneemt, dat je denkt, ja, wat is hiervan de bedoeling? Zo is het ook bij dat veulen. En de discipelen krijgen de opdracht, nou als dat gebeurt, Vertel dan tegen die persoon, en de Heer Jezus zal geweten hebben dat het een discipel van hem was. Zeg hem dan, de Heer heeft het nodig. Ik kan geen andere verklaring vinden dan dat het iemand moet zijn geweest die de Heer Jezus al kende. Want de Heer heeft het nodig. Als ik dat tegen een wild vreemde zou zeggen die niet in God gelooft, dan denkt hij, ja, het is goed met je Heer. Deze man snapt op dat moment gelijk, tuurlijk, neem dan maar mee. En de Heer zal ze zenden. Zij belooft er ook nog bij, je krijgt ze ook nog terug. Je krijgt ze terug. Het feit dat de Heer Jezus op zo'n ezelsveulen Jeruzalem straks binnen zal gaan rijden, is niet iets wat zomaar uit de lucht is gegrepen. In het Bijbelgedeelte wordt al gezegd, het gaat terug op profetieën uit Zacharia 9 vers 9. Het gaat terug op profetieën van Jesaja 62 vers 11. En het is niet alleen belangrijk dat de Heer Jezus precies dat doet wat in de profetieën al voorzegd is. Het is ook belangrijk dat wat in die profetieën gezegd wordt echt op de Heer Jezus slaat. Zodat ze echt begrijpen, of in ieder geval de kans krijgen om te begrijpen, wat gebeurt hier nou eigenlijk op die intocht in Jeruzalem? Weer dat cadeautje wat nog niet begrepen wordt. Maar pas begrepen wordt als je de teksten erbij haalt, als je de context erbij haalt, als je snapt wat de intentie erachter is geweest. Het is belangrijk dat de Heer Jezus dit vers aanhaalt. Want daarmee zegt hij direct tegen iedereen die het kan zien. Dit wat hier vandaag gebeurt, is een voortgaande lijn met alles wat met jullie als volk al gebeurd is in het verleden. Die hele lijn die ik net aanhaalde, haalde ik niet voor niets aan. Die haalde ik aan om jullie duidelijk te maken dat dit wat Jezus nu doet, het precieze vervolg is van God. De voortgaande lijn door de geschiedenis heen. Om nog steeds te doen wat God ooit had beloofd. Namelijk zijn volk zegenen, zodat de volken der wereld gezegend zouden worden. En natuurlijk om aan te kondigen, God komt terug in Jeruzalem. Dat was die verwachting waar ze zo lang naar hadden uitgekeken. Alle evangelisten vertellen over deze intocht. Er komt hier iemand die belangrijk is. En die dat weliswaar op nederige wijze doet. Hij komt op een ezeltje. Als je jezelf zou willen verhogen, dan deed je dat op een mooi paard en met prachtige kleden erom en misschien wel een kroon op je hoofd of weet ik veel wat. En Heer Jezus komt in nederigheid. En zo wordt het ook gezegd door de profeten. Hij komt in nederigheid en zachtmoedigheid. De opdracht wordt gegeven aan zijn discipelen. En ze gaan het uitvoeren. En het gaat zoals Jezus gezegd heeft. Ze komen daar die man tegen. Wat is hiervan de bedoeling? En de discipelen antwoorden, de Heer heeft ze van nodig en ze krijgen ze mee. Het is belangrijk om in de profetie nog iets dieper in te gaan. Want laten we met elkaar eens Jesaja 62 vers 11 lezen. Een van die profetieën waarnaar de Heer Jezus verwijst. Daar staat, zie de Heer heeft het doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg tegen de dochter van Sion, zie uw heil komt. Zie, zijn loon heeft hij bij zich en zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Zijn heil, of uw heil komt. Uw heil komt. Dat is wat er op dat moment gebeurt. Het heil van Israël, wat het heil voor de wereld betekent, komt op dat moment Jeruzalem binnen. Dit is wat er gebeurt met de vervulling van de profetie dat de Heer Jezus terugkomt. Het heil voor Israël, het heil voor de wereld, komt op een ezelsveulentje Jeruzalem binnen gereden. Weet u waarom ik dat weet? Weet u waarom het niet zomaar een mens is die daar terug Jeruzalem inkomt, maar dat het gaat om God die Jeruzalem binnenkomt? Dat komt door een van die woorden, dat heil wat ik net al aanhaalde. Daar staat het woordje Yeshua. En als je een beetje kennis hebt van Hebreeuws, dan weet je dat de naam van Jezus Yeshua is. Yeshua betekent betekent redding, betekent heil, betekent verlossing, betekent verwachting. Maar het verwijst niet alleen naar de verlossing, maar het verwijst ook naar de persoon die de verlossing zal brengen. Het zit in dat ene woord in elkaar. In het Nederlands kennen we dat niet, maar in dit woord valt het bij elkaar samen. Dus de persoon Jezus Christus, En tegelijkertijd die verlossing en die heil die gebracht worden. Die worden in één persoon gepresenteerd, in één woord gepresenteerd. Al heel lang voorzegd door de profeten. En de Joden wisten, dat kan maar over één iemand gaan. Want als er redding komt, dan gaat het over God. Een mens kan namelijk niet redden. En dan heb je de voorbereiding nog maar gehad. Het is eigenlijk wel grappig dat als je dit Bijbelgedeelte leest, dan staat er bij mijn Bijbel de intocht in Jeruzalem. Maar 9 van de 11 versen gaan helemaal niet over de intocht, maar gaan over de voorbereiding en de weg naar Jeruzalem. Pas in de laatste 2 versen wordt iets gezegd over wat er in Jeruzalem daadwerkelijk gebeurt. Die hele voorbereiding is zo ontzettend belangrijk. Net zo goed als de voorbereiding van het Joodse volk naar dit punt in de geschiedenis dat Jezus terugkomt, zo ongelooflijk belangrijk is. God komt terug bij de mensen wonen, door Jezus Christus. Eens kijken of ze het begrepen hebben. De optocht naar Jeruzalem. Daar blijkt een stoet voor de Heer Jezus uit te gaan en zelfs nog een stoet achter hem aan te gaan. En ze zitten nog niet eens in Jeruzalem zelf, maar ze zitten op een weg naar die binnenstad toe. En ze roepen luid. Ze roepen luid, halleluja! Hosanna! Hosanna voor de koning! Hosanna voor de zoon van David! Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En het feit dat zij met die takken lopen te zwaaien en hun klederen op de grond leggen, wil zeggen dat ze daarmee hun nederigheid naar God willen, of naar de Heer Jezus willen uitdrukken. Ze willen laten zien aan de Heer Jezus, u bent die koning. U bent die God die terugkomt. Maar begrepen ze het wel echt? Die woorden, Hosanna, die woorden, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, die komen rechtstreeks. Ik heb hem er niet opgezet. Die komen rechtstreeks uit Psalm 118, vers 25 en 26. En u moet maar even luisteren. En er staat, och Heere, breng toch heil. En breng toch heil betekent Hosanna. Heer, Hosanna. Ach Heer, geef toch voorspoed. Dat is hetzelfde als die redding. Hosanna. Hosanna, o Heer, Hosanna. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Het waren psalmen die werden gezongen in de voorbereiding naar het Pascha toe, naar het Joodse paasfeest toe. Ze werden gezongen als een liturgische viering, als liederen, zoals wij ze hier op de zondagmorgen zingen, maar dan bewust gekoppeld aan Pasen. Je zou denken, hé, ze zijn nederig, ze spreiden hun klederen uit, ze zwaaien met die takken, ze roepen zelfs Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Ze begrijpen het toch. Die optocht naar Jeruzalem. We zijn nog niet in Jeruzalem, we gaan naar Jeruzalem. Mensen zijn euforisch. Maar dan komt de intocht in Jeruzalem. En de stad raakt in opschudding. U weet nog, ik haal het nog maar weer even terug. Die 70 die waren uitgezonden, die hadden ook in Jeruzalem voorbereid. De Heer Jezus komt eraan. En dan komt daar op een gegeven moment een stoet. En je ziet nog niet wat er gebeurt. Het is misschien nog net onthoukje. Kijk, we zijn er weer. Net om het hoekje. Je hoort mensen roepen en je hoort ze die psalm aanhalen. En je stoot elkaar even aan en je zegt, wat gebeurt daar? Wat is daar aan de hand? Wie komt daar eigenlijk aan? Ze horen gejuich, ze horen geroep. Maar die vraag is zo belangrijk die ze daar stellen. Wie is dat? Zo lang voorbereid, door eeuwen heen, dat God bij zijn volk wil wonen. Zelfs door discipelen die vooruitgezonden worden, wordt gezegd, de Heer Jezus komt eraan en het gaat om jullie koning. Om de koning die jullie zo lang hebben verwacht. Hij is een tijd weg geweest bij jullie, dat komt door jullie eigen schuld, maar hij komt nu terug. En de vraag die ze elkaar stellen is, wie is dat? En iemand geeft daar blijkbaar antwoord op. Ik lees het nog maar even letterlijk. De menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Je zou denken, wat een mooie benaming voor de Heer Jezus. Maar het is niet de naam die hem toekomt. Ja, hij is natuurlijk de profeet. Hij is de priester. Hij is de koning in één. Al die drie. Maar waarom noemen ze de Heer Jezus nou de profeet uit Galilea? Weet u waarom? Omdat het enige wat blijkbaar bij hun was blijven hangen was. Oh ja, dat is die man die daar in Galilea mensen geneest. En zelfs doden opwekt. En allerlei bijzondere dingen doet. En hij wordt de profeet genoemd. Omdat ze wisten dat profeten in de tijd van het Oude Testament precies hetzelfde hadden gedaan. Hij was helemaal niet God die terugkwam. Hij was een profeet tussen de vele profeten. Misschien nog wel een eretitel. Misschien zou u die eretitel graag aannemen. Ik misschien ook wel. Het zou een prachtige titel zijn. Maar het is niet de naam die de Heer Jezus verdient. Dan krijg je zo'n geweldig cadeau. En dan snap je er niets van. Het Joodse volk. En dan ga ik maar weer even terug naar de beginvraag. Ben je klaar om de koning te ontvangen? Laten we het dan eens toepassen op onze eigen situatie als gelovigen, als christenen. Ja, we hebben Jezus als Messias aangenomen. Wij weten dat Hij Heer is. Wij weten dat Hij koning is. We kennen al deze verhalen. We erkennen ze, we belijden ze, we geloven ze. We zingen het uit. Maar dat wisten de Joden ook. En misschien nog wel beter dan jij en ik. Misschien kennen ze de Bijbel nog wel beter dan jij en ik. Ze beginnen er van jongs af aan al mee. Als de kinderen klein zijn, dan worden die teksten erin gehamerd. En ze moeten het opzeggen als ze 12 of 13 zijn. En ze groeien ermee op met die Bijbeluitlegging. En ze komen samen in de synagogen. Ze horen daar de schriftgeleerden, de fariseeërs. Die komen ze overal tegen. Ze hebben al die Bijbeluitleggingen gehoord. Ze kennen alle teksten van God, vaak zelfs nog uit hun hoofd. Ze worden gewaarschuwd van tevoren door mensen die door God op pad worden gestuurd. Zorg dat je er klaar voor bent als de koning komt. En toch waren ze er niet klaar voor. En dat doet je de vraag stellen om niet te hoogmoedig te worden en te denken bij die Joden, tjonge, wat een stelletje stommelingen. Hoe zit dat eigenlijk bij mij? Ben ik eigenlijk wel klaar voor de koning? Ben ik er wel klaar voor dat de koning terugkomt? Koning Jezus komt terug. Dat beleiden we, vieren we, geloven we. Het is Pasen. Ik weet, we kijken nu eerst naar het offer dat hij gebracht heeft. Maar elke keer mag het ons doen vooruitzien op de belofte die de Heer Jezus ook heeft gegeven. Al tijdens het avondmaal. Dat hij niet van de vrucht van de wijnstok zou drinken. Totdat hij ervan met ons zou drinken in het koninkrijk van zijn vader. Want God wil weer bij de mensen wonen. Dat geldt ook voor ons. Het geldt ook voor ons dat de scheiding die er nu nog is tussen de plaats waar God woont en de plaats waar wij wonen, op een dag zal wegvallen. We denken daar vaak heel over in termen van, wij gaan naar de hemel toe, alsof we naar een andere plaats toe gaan. Maar de bedoeling van God is niet dat wij uit deze aarde worden weggetrokken om ergens in een hemel woning te gaan nemen. De bedoeling is dat hemel en aarde weer zullen samenvallen. En dat God weer bij de mensen zal wonen. De vraag die ik jullie nog maar eens een keer stel. Ben je er wel echt klaar voor? Om wie gaat het nou eigenlijk met Pasen? Gaat het dan, laat ik het maar even scherp tegenover elkaar zetten. Gaat het met Pasen erom dat jij gered bent? Of gaat het er met Pasen om dat je dankbaar bent voor Jezus, die koning wordt? Want dat is wat er gebeurt. De Heer Jezus wordt koning met Pasen. En zijn daadwerkelijke kroning zullen we nog vieren als hij terugkomt, enzovoort, enzovoort. Maar hij heeft al een vooruitblik gegeven. Dat koninkrijk is gevestigd. De Heer Jezus is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zo lezen we als hij zijn discipelen op pad stuurt. Hij is koning van het heelal. Gaat het er dan om dat jij gered bent? Of gaat het erom dat je blij bent dat Jezus koning is geworden? Je zou misschien denken, het een hoort toch met het ander samen? Ja, natuurlijk. De vraag gaat erom, waar ligt de balans in je hart? Ben je meer onder de indruk dat jij gered bent? Of ben je meer onder de indruk van Jezus? Vier ik met Pasen dat ik naar de hemel ga, omdat Jezus het werk heeft volbracht? Of vier ik dat de schepping is verlost van de heerschappij van Satan? Vier ik dat de Heer Jezus straks volledige heerschappij zal voeren? En dat God dat is, die heerschappij voert door zijn schepping heen. Door het volk Israël, door het geredde volk, door iedereen die Jezus aan heeft genomen als redder en verlosser. Vieren we dat? Ben ik er klaar voor? Ben jij er klaar voor? Die vraag zou ik jullie deze week in willen sturen. En ik hoop jullie te mogen ontmoeten met de vieringen waarin we daar bewust bij stil zullen staan. Wat gebeurde er op Jezus' tocht door Jeruzalem heen? Amen.